Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 118 en daarvan het 10e en het 11e, het 14e vers. We noemen u 118 vers 10. Dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk doortreden. En wat er verder volgt in het 10e en het 14e van 118. gemeente, de schriftlezing deze avond is uit Lucas 2, daarvan de versen 22 tot en met 39. Dan noemde u Lucas 2, beginnende bij vers 22 tot en met vers 39. Vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En dan zingen we aansluitend uit Psalm 95 het eerste vers.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. In Lucas 2 vanaf vers 22 tot en met 39. En als de dagen haar reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat ze hem de Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren: al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat ze offeranden gaven naar hetgeen dat in de wet van de Heere gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kindje Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen dat van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria, zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw zelf ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaar, dewelke niet week uit de tempel met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. En deze, te diezelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks den Heere beleden. En sprak van hem tot allen, die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En als zij alles voleindigd hadden, wat naar de wet van de Heere te doen was, keerden zij weder naar Galilea, tot hun stad Nazareth.
Gemeente, laten we samen gaan zingen Psalm 24, daarvan de versen 2, 3 en 4. Maar noemde u het tweede van 24. Wie klimt den berg des Heren op? Wie zal dien Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden? En wat er verder volgt, tweede, derde en vierde van Psalm 24. gemeente, met de hulp des Heren willen wij uw aandacht bepalen bij onze tekstwoorden. Die kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Lucas 2, van de versen 27 en 28. We noemden u de versen 27 en 28 als onze tekstwoorden. En daar lezen we Gods woord als volgt. En hij kwam door de geest in de tempel. En als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God. Tot zover. Gemeente, we schrijven onder deze tekst woorden: het kind Jezus in de tempel. Het kind Jezus in de tempel. Een tweetal gedachten. In de eerste plaats: door de wet gebracht. En in de tweede plaats: in de geest verwacht. Kind Jezus in de tempel. In de eerste plaats: door de wet gebracht. Dat lezen we in vers 27b. In de tweede plaats: in de geest verwacht. En dat lezen we in vers 27a en in vers 28. Gemeente, afgelopen donderdag zijn we in de kerk geweest. En ik zie gelukkig nog wat jongens en meisjes in de kerk zitten. Fijn dat jullie ook 's avonds in de kerk zijn. Ja, dan hoef ik jullie eigenlijk niet te vragen waarom jullie op donderdag naar de kerk zijn geweest. Dat was een doordeweekse dag, maar ja, dan weten jullie het antwoord wel. We waren daar voor kerst. Eerste kerstdag, toen zijn we naar de kerk gekomen en hebben we gehoord dat de Heer Jezus, de Zoon van God, in de stal van Bethlehem geboren is. Dat is een groot wonder. Hij die de Heer is van de hemel en van de aarde, die is naar de aarde gekomen om in een kribbe gelegd te worden, geboren te worden in de beestenstal, om voor de zonden te betalen. Wat een wonder is dat toch, hè? Dat de Heer Jezus, de Zoon van God, naar deze aarde gezonden is door zijn Vader. Dat was het liefste wat die Vader had. Zijn enige geboren Zoon heeft Hij gegeven. Waarom? Om goede mensen? Voor goede mensen? Nee, om zondaren te verlossen. Zondaren, onrechtvaardigen, te verlossen van de vloek die rechtvaardig op hen rust. En om zondaren zalig te maken. Daar is Hij voor gekomen. En de engelen, die hebben dat wonder, hebben ze aan de herders verteld. En toen zijn die herders, die zijn naar Bethlehem gegaan. Ze wilden dat met hun eigen ogen zien. Ze zijn naar de stal gegaan. En toen hebben ze het precies gevonden zoals die engelen het aan hen verkondigd heeft. En toen zijn ze, daar vandaan zijn ze Bethlehem ingegaan. Dan hebben ze het aan alle mensen verteld die ze maar tegenkwamen. En weet je hoeveel mensen er toen naar de stal gingen? Niet één. Er ging er niet één naar de stal. Hoeveel mensen hebben toen hun knieën gebogen voor dat kind in de krib? Niet één. Hoeveel mensen hebben God verheerlijkt, net zoals die herders dat gedaan hebben? Niet één. Ze hebben er misschien wel veel over gepraat, maar helemaal niemand is gekomen. Jongens en meisjes, dat is erg, toch? Dat is toch verschrikkelijk? Als er zulk nieuws verteld wordt, en je gaat zelf niet kijken, dan weet je, voordat we het heel erg slecht vinden van die mensen, moet je eerst maar naar onszelf kijken. Voordat we heel verdrietig worden over wat die mensen niet deden, moeten we eerst maar naar onszelf kijken. En onszelf de vraag stellen: hebben wij hem nodig gehad? Of hebben wij er ook alleen maar misschien over gepraat? Maar zijn we niet naar de stal gegaan? Misschien dat een jongen of een meisje nu denkt van, mijn dominee, dat kan helemaal niet. Naar die stal gaan. Die stal is er niet meer. De Heer Jezus is niet meer op aarde. Je kunt niet meer naar Bethlehem, toch? Ja, dat weet de dominee ook wel. Maar de dominee bedoelt wat anders vanavond. De dominee bedoelt dit. Niet dat je naar de stal gaat met je voeten, maar met je hart. Dat je verdriet hebt over je zonde. En dat je gelooft dat alleen de Heere je kan vergeven. Die zonde, die grote schuld, omwille van dat kind dat daar in de kribbe ligt. Omdat de Zoon van God, Zoon van mensen wilde worden en is geworden. Dat hij daarom in de wereld is gekomen, om voor zijn volk te lijden en te sterven. En dat we hem daarom nodig hebben. Of denken wij misschien dat wij hem niet nodig hebben? Maar als we dat zouden denken, dan maken we de grootste vergissing van ons leven. Zonder hem kunnen wij niet leven. Hij is de weg, hij is de waarheid en hij is het leven. Buiten de Heere is er geen geestelijk leven. Misschien dat er nou iemand is dan denkt, ja, maar hoe weet je dan of je geestelijk leven hebt. Of dat je nog geestelijk dood bent. Nou, die vraag, daar geeft ons tekstwoord antwoord op. Want ons tekstwoord, dat geeft onderwijs aangaande twee dingen. In de eerste plaats aangaande de kennis van de wet en de eis van de wet. En in de tweede plaats over de leiding van de Heilige Geest van een zondaar tot Christus. Dan gaan we eerst stilstaan bij dat eerste. We lezen in vers 27 het tweede gedeelte. En als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen. En jongens en meisjes, Jozef en Maria, die zijn van Bethlehem, zijn ze naar Jeruzalem gereisd. En de Heere Jezus hebben ze meegenomen. En hij was steeds een kleine baby. Hij is ongeveer 6 weken oud. 6, 7 weken oud op dit ogenblik. En toch heeft hij al in zijn jonge leven al veel moeten lijden. Ik heb net genoemd die mensen die hem verachten, die niet gekomen zijn. Dat is ook lijden van de Heere Jezus. Maar hij heeft nog meer moeten lijden. Hij was nog maar 8 dagen oud en toen werd hij besneden. Wat had de Heere gezegd tegen Abraham? De Heere had met Abraham een verbond gemaakt. En de Heere die had gezegd tegen Abraham dat alle kinderen, jongetjes, die moesten besneden worden op de 8e dag. En dat was zo belangrijk dat de Heere dat ook heeft laten opschrijven door Mozes. Het was een wet die de Heere aan Israël gaf. Luister maar wat er staat in Leviticus 12, de eerste 3 versen. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: wanneer een vrouw zaad gegeven en een knechtje gebaard zal hebben, zo zal zij 7 dagen onrein zijn. Volgens de dagen der afzondering van haar krankheid zal zij onrein zijn. En op de 8e dag zal het vlees van zijn voorhuid besneden worden. Dus op de 8e dag van het leven van dat pasgeboren jongetje moest hij besneden worden. De Heer Jezus is ook besneden toen hij 8 dagen oud was. En toen is er bloed gevloeid. Toen heeft de Heer Jezus gehuild. Hij heeft geleden. Maar waarom moest hij dan besneden worden? Hij hoefde toch niet besneden te worden om daardoor tot dat volk van God te gaan behoren? Hij behoorde toch al tot God? Hij was de eeuwige Zoon van God. En hij had toch ook geen zonden dat hij besneden zou moeten worden. Inderdaad, dat had hij niet. Hij heeft het ook niet voor zichzelf gedaan, maar hij heeft het voor zijn volk willen doen. En dat kwam ook uit in de naam die hij kreeg bij zijn besnijdenis. Jezus, zaligmaker. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Als hij besneden wordt, dan doet hij dat, dan gebeurt dat omdat hij tot zonde gemaakt is. Hij wilde gerekend worden onder de zondaren. Van het begin van zijn leven af aan. Om voor zijn volk plaatsvervangend te lijden. Om te voldoen voor zijn volk aan de eis van de wet. Want hij is gekomen om die wet van God te vervullen. Volkomen te vervullen. De wet vervullen. Dat is ook de reden waarom als hij 6 weken oud is ongeveer, dat hij in de tempel wordt gebracht. Lucas zegt in de versen 22 tot 24 van het hoofdstuk dat we gelezen hebben. En als de dagen hare reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem den Here voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heren, al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal den Here heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven, naar hetgeen in de wet des Heren gezegd is, een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. 3 versen, gemeente, in elk vers lezen we over de wet van de Heren. En welke wet gaat het dan over? Het gaat niet over de 10 geboden, het gaat niet over de zedelijke wet. Maar het gaat over de 5 boeken van Mozes, die de Joden de wet noemen, de Tora. En dan gaat het hier om, in die versen die we zojuist gelezen hebben, gaat het over verschillende wetten. In vers 22 betreft het ten eerste de reiniging van een vrouw die gebaard had. En die wet, die kunnen we lezen in Leviticus Exodus 13. Daar lezen we dat de Heere zegt: heilig mij alle eerstgeborenen. Wat enige baarmoeder opent onder de kinderen Israëls, van mensen en van beesten, dat is mijn. Zo zult gij tot den Heere doen overgaan alles wat de baarmoeder opent. Ook alles wat de baarmoeder opent van de vrucht der beesten die gij hebben zult. De mannetjes zullen des Heren zijn. Doch al wat de baarmoeder der ezelin opent, zult gij lossen met een lam. Wanneer gij het nu niet lost, zo zult gij het de nek breken. Maar alle eerstgeborenen des mensen onder uw zonen zult gij lossen. Dan had de Heer geboden dat deze wet ook uitgelegd moest worden aan de kinderen. Want daar lag onderwijs in deze wet. Als de kinderen zouden vragen naar het waarom van het lossen van die dieren, van die mensen en naar het offeren van die dieren. En waarom een dier, het eerstgeborene van een dier, geofferd moest worden. Maar de eerstgeborene van de mens gelost moest worden, dan moesten die ouders antwoorden: de Heere heeft ons door een sterke hand uit Egypte, uit het diensthuis, uitgevoerd. Want het geschiedde toen Farao zich verhardde ons te laten trekken, zo doodde de Heere alle eerstgeborenen in Egypteland. Van des mensen eerstgeborene af, tot de eerstgeborene van de beesten. Daarom offer ik den Heere de mannetjes van alles wat de baarmoeder opent. Doch alle eerstgeborenen van mijn zonen los ik. Dus het lossen van de eerstgeborene van de zoon was omdat de Heere recht had op dat kind. omdat de Heere de eerstgeborene van Israël gespaard had, toen hij zijn verderfengel in Egypte zond en al de eerstgeborenen van de Egyptenaren geslagen, gedood werden. Met andere woorden, die eerstgeborenen van de Joden, die waren den Heere geheiligd. Dat betekent, ze moesten aan de Heere aangeboden worden en ze moesten aan de Heere overgegeven worden tot zijn dienst. Maar nu had de Heere bepaald dat in plaats daarvan, van die eerstgeborenen, dat de Levieten zouden dienen. Dat die afgezonderd werden tot zijn dienst. Daarom moesten die eerstgeborenen gelost worden. Dus gemeente, als Maria en Jozef naar de tempel gaan, dan moeten er twee dingen gebeuren. Ten eerste, Jezus als eerstgeboren zoon, die moet toegewijd worden aan de Heere. Lucas zegt dat ook. Hij gebruikt het woord voorstellen. Dat betekent aan de Heere overgeven. En ten tweede, zij moest zelf gereinigd worden. En daarom moest er geofferd worden. Er moest een eenjarig lam geofferd worden ten brandoffer en een duif ten zondoffer. Brandoffer en een zondoffer, was het verschil, jongens en meisjes, weet je dat? Wat het verschil is tussen een brandoffer en een zondoffer. Een brandoffer, dat was om verzoening te doen van zonde tegen Gods geboden. En een zondoffer, dat was om verzoening te doen over zonden tegen Gods verboden. Dus bij een brandoffer offert men tot verzoening vanwege nalatigheid van het doen van een van Gods geboden. En bij een zondoffer offert men vanwege een overtreding van een van Gods verboden. En dan na het offeren van het lam en van de duif, dan zou de priester die vrouw rein verklaren. Maar nu lezen we in onze tekstwoorden dat er geen lam was. Jozef en Maria die hadden alleen twee duiven. Gemeente, dat wijst op de grote armoede waarin Christus geboren is, en de armoede van zijn moeder en zijn stiefvader. God had in de wet bepaald dat als je geen lam kon betalen, dan kon je in plaats daarvan kon je twee tortelduiven of twee jonge duiven offeren. Misschien dat er vanavond iemand is en zegt, dominee, wat zegt u dan nou allemaal? Omdat hier troost in ligt. Troost voor een volk dat erachter gekomen is dat ze verzoening nodig hebben. Troost voor een volk die ingeleefd heeft dat ze reiniging nodig hebben. Van nature, gemeente, zijn we allemaal onrein. Vanwege onze zonde. Vanwege de overtreding van de wet van God, die heilige wet. Van nature liggen wij allemaal onder de vloek van die wet. Want de onreinheid van de vrouw bij de geboorte van een kind, dat wijst terug naar het paradijs. Waar Adam en Eva gezondigd hebben en tegen God in opstand zijn gekomen. En waar de Heere de vloek aan Adam en Eva heeft verkondigd, die ook in het baren openbaar zou komen. David heeft dit leren inleven, als hij zegt in de 51ste psalm, dat het niet alleen zijn zonden van de daad, maar dat het ook zijn erfzonde is. Ik ben in zonde ontvangen en geboren. Hij heeft dat leren inleven. En daarom nu de vraag, gemeente, wie zal een reine geven uit een onreine? Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. Zoals wij vanavond hier allemaal zitten en staan, zijn we allemaal zondaren, met dadelijke zonden en met erfzonden. Maar wat nou bij de mensen onmogelijk was, dat is nou mogelijk bij God. Want de engel die had aan Maria verkondigd dat zij zwanger zou worden en een zoon zou baren. En dan zegt hij, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Er is er toch één. Een reine uit een onreine. Hij had geen erfzonde. En hij hoefde niet gelost te worden om aan God gewijd te worden. Want hij was al aan God gewijd, van eeuwigheid. Hij hoefde niet gelost te worden door een offer, want hij was het Lam Gods. Daarom was hij ook boven de wet, maar hij heeft zich vrijwillig geplaatst onder de wet. Niet voor zichzelf, maar plaatsvervangend voor zijn volk. Die vloek van de wet, meent u, die vloek van de wet, dat betekent dat de gemeenschap met God, dat die verbroken is. Onze zonden maken scheiding tussen onze ziel en tussen de Here. En dan moet die vloek weggenomen worden om weer gemeenschap met God te kunnen hebben. En daar is een offer voor nodig. Opdat die toegang tot God weer geopend mag worden. Daar, gemeente, daar spreekt onze tekstwoorden van. Dat hij als het Lam van God daar in die tempel kwam. Het schittert Gods genade. Ook bij zijn voorstelling in de tempel. Om den Here gewijd te worden. Naar de wet. En daarom moest er een offer gebracht worden. Daar wilde Christus aantonen. Dat hij zich gewillig onder de wet heeft geplaatst. Niet vanwege zijn eigen zonde, die had hij niet. Maar plaatsvervangend. Voor zijn volk. Om hun zonde te verzoenen. En daarom moest er geofferd worden een brandoffer. En een zondoffer. Want hij zal aan die eis van de wet gaan voldoen. Geen titel, geen jota van die wet zal onvervuld blijven. Maar Christus is volmaakt de zoon der wet geworden. Borgtochtelijk. Ja, dan nu de vraag. Voor wie wordt dat tot troost? Voor zulken die zichzelf als wetsovertreders hebben leren kennen. En verzoening nodig hebben leren krijgen. Dan willen we onze tweede gedachte bij gaan stilstaan. Gaan we eerst zingen. 40, derde en het vierde. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten vermelden zal? Melden zal. Derde en het vierde van Psalm 40. Jezus in de tempel in de eerste plaats door de wet gebracht en nu in de tweede plaats in de geest verwacht. Onze tekst zegt, en hij kwam door de geest in de tempel. En als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God. Jongens en meisjes, als Jozef en Maria de tempel binnenkomen, komt op een gegeven moment komt er een man aanlopen en die neemt dat kind. Maria heeft zo, kun je me zo voorstellen, het kind Jezus zo in de armen. En die neemt dat kind van haar over en neemt het in zijn armen. Is dat familie van hen, van Jozef en Maria, die dat doet? Net zoals bij een doopdienst. En dan komt er ook familie mee. Misschien mag wel de tante of een zus mag het kindje naar binnen dragen bij het dopen. Zou het zoiets zijn? Nee, Jozef en Maria, die kenden die man helemaal niet. Een vreemde man. Eigenlijk doet hij ook iets vreemds. En toch weer niet. Wij weten ook maar erg weinig van deze man. Maar wat we ervan weten, gemeente, dat opent een hele rijke les. Ten eerste weten ze zijn naam. We weten hoe die heet. Zijn naam is Simeon. En Simeon, dat betekent Jehovah heeft verhoord. En enkele ogenblikken later wordt dit ten volle waarheid. We kennen dus zijn naam. Maar Lucas schrijft nog wat meer. Hij schrijft ook over zijn leven. Simeon was rechtvaardig en godvrezende. Dat is heel wat, als dat van je gezegd mag worden. Maar er was nog iets belangrijkers. Wat Lucas ook schrijft. Namelijk dat hij de vertroosting Israëls verwachtte. Dat betekent dat Simeon uitzag naar de komst van de Messias. God had Simeon een belofte gegeven. Dat de komst van de Messias vervuld zou worden. En dat die Messias zijn vertroosting zou zijn. Zoals Jesaja geprofeteerd had. Troost, troost, troost mijn volk. Dat is een wonder, gemeente, wat we hier lezen. Al 400 jaar dat die profetenstemmen verstomd zijn geweest. 400 jaar van profetische duisternis. 400 jaar van geen enkele profetische openbaring. 400 jaar van een troosteloze toestand van Israël. En dan hier een man die te midden van die troosteloze toestand van Israël een verwachting mag hebben op Gods troost. Maar dan kan het niet anders. Of zo iemand die wordt geleid door de geest van God. Dan kan het niet anders of zo iemand is een man van het gebed. Dan kan het niet anders of zo iemand is iemand die over de omstandigheden heen mag zien. Door het geloof. Dan kan het niet anders of dit is iemand die bediend wordt door de trooster. De Heilige Geest. Dat is precies wat we lezen. Dat is precies wat Lucas zegt. En de Heilige Geest was op hem. Heilige Geest had tot Simeon gesproken en had hem een belofte gegeven. Lees in vers 26. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. Gemeente, nu kan Gods volk wel eens een belofte ontvangen. Dat de Heere hen iets geeft. En dat de Heere hen een belofte geeft. dat er iets zal gaan gebeuren in hun leven. En weet u wat nou zo wonderlijk is? Als ze de belofte krijgen, dan komt er vaak een raadsel in mee. Dan openbaart de Heer iets aan hen. En tegelijkertijd is er, ligt er een zielenraadsel in. Dan is het verborgene ligt er ook in. Kijk, dan mogen ze wel weten dat de Heer de belofte gaat vervullen. Maar ze weten niet hoe de Heer de belofte gaat vervullen. Daarom is het geopenbaarde tegelijkertijd voor hen een zielenraadsel. En er is er maar één die dat raadsel kan oplossen. En daarom vindt u dat volk met een belofte gedurig in de binnenkamer. Dat is een volk dat met de dichter van Psalm 119 bidt: gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, in mijn druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. En daar worstelen ze om. Kent u iets van dat binnenkamerwerk, gemeente? Kent u iets van dat verwachten? Kent u iets van dat biddend uitzien naar de Heer? Omdat uw ziel hongert en dorst naar de God des levens, naar die ware troost in uw leven. Dan mag ik u vanavond zeggen, dan gaat de Heer op zijn tijd uw raadsel oplossen. Net zoals hij het gedaan heeft voor Simeon. Want we lezen in ons tekstwoord in vers 27. En hij kwam door de geest in de tempel. Hoe dat gegaan is, dat weten we niet. Lucas zegt er niks over. Het zou kunnen zijn dat de Heere tot zijn ziel gesproken heeft, direct tot zijn ziel, zoals de Heere ook tot Samuel direct gesproken heeft. Dat kan ik niet uitsluiten. Maar toch denk ik niet dat dat geweest is zo. Dat Simeon een hoorbare stem gehoord heeft, net zoals Samuel. Want in de grondtaal staat er eigenlijk dat Simeon in de geest in de tempel kwam. Dat geeft mij te denken dat Simeon in zijn ziel bezig was met de komst van de Messias. Dat hij een levende verwachting had aangaande de komst van de Heer. En dat de Heilige Geest hem zo leidde. Gemeente, als de Heer een van zijn knechten, kinderen, een belofte gegeven heeft. Dan kunnen er tijden zijn, soms een hele lange tijd, dat dat bedolven ligt. Maar als het een belofte van de Heer is, dan zal dat weer verlevendigd worden. En er kunnen tijden zijn dat de Heer niet meer zo spreekt. Maar het komt altijd weer terug. Daar kun je niet meer vanaf. Dan zijn er tijden in je ziel dat het weer levend is. En dan ga je er weer werkzaamheden mee krijgen. Dan legt de Heilige Geest het weer in je gedachten. En dan kan de Heilige Geest je weg zo leiden door zijn voorzienigheid en de Gods aanbiddelijke voorzienigheid, mag ik wel zeggen, dat hij op je plaats of de tijd brengt waar hij dat raadsel gaat oplossen. Plaats waar je van tevoren niet eens van wist of bewust van waren. En het schijnt mij toe dat zo de Heilige Geest Simeon geleid heeft naar de tempel, om hem, die Christus der schriften, te openbaren. Hem die de geestelijke hoeksteen van die geestelijke tempel is. Ja, want als Simeon naar de tempel gaat, en hij is in de tempel, dan wordt zijn oog gericht op een jonge vrouw en haar kind. Ik weet niet hoeveel jonge vrouwen en kinderen daar in die tempel geweest zijn. Het zou maar heel goed kunnen dat het er meer geweest zijn. En al was er maar één gemeente. Er waren zeker heel veel mensen in de tempel. En geen één had aandacht voor dat kind. Niemand. Niemand had aandacht voor dat kind. Ja, toch één. En ziet. Er was een mens, zegt Lucas. En ons tekstwoord zegt, en hij kwam door de geest in de tempel. Gemeente, wat kunnen wij veel zonder de geest in Gods huis zijn? Dan wordt het kind Jezus ons voorgesteld. En we gaan er allemaal aan voorbij. We horen het, we zien het als het ware. En wij geven er geen aandacht op. Totdat, en tenzij, die geest in ons hart gaat werken. Duizenden bij wie er geen erkenning was. Duizenden waarbij er geen levende verwachting was. Is vandaag de dag niet hetzelfde buiten de kerk? Misschien ook wel binnen de kerk. En toch, toch was er één die alles in hem zag. En dat is vandaag de dag ook nog zo. Dat er zielen zijn die alles zien in dat kind. En wat maakt nou het verschil uit? Dat is de leiding van Gods geest. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, zegt de apostel Paulus in Romeinen 8, die zijn kinderen Gods. Kijk, dat zijn nou zielen die door Gods geest ontdekt zijn aan die eis van die wet. En die hebben leren verstaan dat zij die wet niet meer kunnen volbrengen. En daardoor aan hun ellende ontdekt zijn. En zo is het licht in hun duisternis opgegaan. En dan hebben ze leren zien dat wat van hen uit onmogelijk is, dat is nu mogelijk bij God. Want in die duisternis van de verlorenheid en van die duisternis van die schuld gaat God hun ogen openen voor die borg die aan die wet volkomen heeft voldaan. Ja, zelfs van de prilste dagen van zijn jeugd af aan. Wordt hij dan dierbaar, gemeente? Ook als kind. Als je dan mag zien dat die lijdensweg van Christus eindigt op het kruis, op Golgotha. Als je daar een zicht op mag krijgen door Gods geest, wat wordt hij dan beminnelijk? Wat wordt hij dan dierbaar? Nou wordt toch alles aan gans begeerlijk. Als we mogen zien dat daar op het kruis hij die wet vervuld heeft. De eisen van de wet van zijn vader. Als hij daar uitroept, het is volbracht. Dan heeft hij alles voldaan. En dat is begonnen toen hij nog een zuigeling was. En gemeente, wat wordt hij dan dierbaar als we hem mogen zien in zijn ganse gang van zijn vernedering. Van zijn jongste dagen af aan, borgtochtelijk, geleden. En dat voor een onwaardige zondaar. Misschien dat er iemand denkt, ja maar we lezen toch dat Simeon rechtvaardig was. Zeker. Hoe was hij rechtvaardig? Was hij rechtvaardig door zijn eigen werken? Was Simeon rechtvaardig door zijn stipt houden van de wet? Daar is hij wel achter gekomen. Daar is hij mee in de dood terecht gekomen. Simeon was rechtvaardig door een toegerekende gerechtigheid. Want we lezen in onze tekstwoorden, in vers 25, verwachtende de vertroosting Israëls. Dat is Christus. Daar ging zijn hart naar uit. Daar zocht hij zijn zaligheid in. En gemeente, nu was Simeon een man aan wiens hart en ziel de middelaar geopenbaard was in de belofte, maar nu in de tempel, wordt die belofte toegepast aan zijn hart. En dan mag hij zien dat die reine Messias gekomen is om een onreine Simeon te verzoenen met God. Zijn schuld, zijn zonde op zich te nemen. En dat die Messias het ware brandoffer en het ware zondoffer is. Tot verzoening van al zijn zonden. En daar mag Simeon op rusten. Daar alleen kan hij in rusten. Verzoening door voldoening. Door die wetsvervuller. En zo neemt Simeon dat kind in zijn armen. Meende, dat zijn armen van het geloof. Van het geloof dat ziet meer dan voor ogen is. Al lopen duizenden dat kind voorbij. Al keuren duizenden dat kind in die schamele doeken gewikkeld, geen blik waardig. Het geloof. Dat ziet alles, ja, alles in dat kind, in de gegevenen van de Vader en mag het leren aannemen. Kommeride zegt van dat aannemen, de gelovige omhelst Jezus, alleen en geheel en al, met zijn hart. En al zijn zielsvermogens. En dan ervaart hij dat hij niet meer nodig heeft. En met niet minder kan. Meent, hebt u zo al eens Christus mogen aannemen? Hebt u zo al eens de Christus mogen ontvangen? Mijn ogen hebben gezien. Uw zaligheid. Gemeente, mag ik dan iets vragen? Hebt u toen gezongen? Net zoals Simeon. God verheerlijkt. Voor zijn onverdiende gaven. Voor een onwaardige zondaar. Omdat de toegang tot God werd ontsloten voor u. Door die borg en die zaligmaker. Dat u kreeg te zien dat hij als een 8 dagen oud kind al zijn bloed gestort heeft. Maar later op het kruis van Golgotha zijn ziel uitgestort heeft tot in de dood. Gods gezalfde voor mijn zonde. God verzoend door zijn zoon. Misschien dat er vanavond iemand is die zegt... Dat durf ik niet zo te zeggen. Van zulke grote zaken durf ik niet te spreken. Och, ik honger, ik dorst erna. Geef de Heere toch dat ik dat van mijn eigen ziel mocht weten. Of ik nou van Christus ben of nog niet. Misschien dat u in de volwassen Christus... Dat u daarvan niet kunt zeggen, hij is de mijne. Dat u van die Christus die op het kruis van Golgotha zijn bloed gestort heeft. Dat u daarvan niet kunt zeggen, niet durft te zeggen, hij heeft dat voor mij gedaan. Maar mocht hij het voor mij eens doen, mag ik u dan ook een vraag stellen? Als u nou niet durft te zeggen dat die volwassen Christus voor u, dat u die hem door het geloof hebt aangenomen, mag ik u dan een vraag stellen, is er dan een ogenblik geweest in uw leven dat u het kind Jezus in de armen mocht nemen? Misschien kunt u niet zo ver komen dat uw geloof daar uitstrekt naar hem daar op Golgotha. Maar is u verder geloof zo ver gekomen dat u hem als een kind in de armen hebt mogen ontvangen? Dat u zoveel zag in de Zoon van God, dat u niets anders meer kon doen dan uw armen uit te strekken en hem in uw armen te ontvangen. Omdat die geest van God u geleid heeft om iets in hem te zien, ja, alles wat tot uw zaligheid dienen moet. Zal ik ze u zeggen hoe u zich dan, hoe uw gestalte was toen? Hetzelfde als bij Simeon. Als de Heer een vingerhoed vult, dan is het vol. Als de Heer een emmer vult, is het ook vol. Dan is het vol. Dan smolt u weg. Als een onwaardige. En toen hebt u in verwondering toch de Heer de lof gegeven. Voor zijn rijke gaven, omdat hij het gedaan heeft. Wel dan, als dan een kind Jezus voor u dierbaar is geworden, werp dan al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u, om u door zijn voortdurende leiding, door zijn geest, dat u zou mogen opwassen in de kennis en de genade van de Heere Jezus Christus. Amen. Eindigen met dankzegging. Heere, wilt u het onderwijs dat vanavond tot ons kwam zegenen? Wilt u het in ons hart leggen door uw dierbare geest? Krachtdadig werken. Ach Heere, wat kan er gestreden, geworsteld worden? Maar kan er een uitzien zijn, u weet het. Maar kan er lang uitzien zijn. Heer, u vervult toch de begeerte van het hart van uw Sion. U weet toch, Heer, dat het hen te doen is om verzoening met God. Om Christus te mogen ontvangen als een eigen borg en zaligmaker. Daarin wordt u toch verheerlijkt. Hebt u niet gezegd, Heer, daarin het eeuwige leven is gelegen, dat zij u kennen en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Heer, wilt u zo uzelf openbaren, wilt u zelf wegschenken aan zondaren. Wilt u zo onze zielen gedachtig zijn, ook als we de laatste avond van dit jaar zullen samenkomen om het jaar af te sluiten. Mag er ook dan een verwachting zijn, Heere, voor het nieuwe jaar. Onze hoop, onze enige verwachting, is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Mogen zo een oud jaar uitgaan en een nieuw jaar ingaan, geleid door uw trouwe vaderhand. Wij vragen het uit genade in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen tot slot nog de lofzang van Simeon, daarvan het eerste en het tweede vers. Zo laat gij, Heer, uw knecht, naar het woord hem toegezegd, thans henen gaan in vrede. Wat er verder volgt in het eerste en tweede van de lofzang van Simeon. vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Thank you.